Gemeente, voorafgaande aan deze dienst wordt u het volgende namens de kerkenraad bekendgemaakt. Volgende week zondag 1 oktober hoopt 's morgens om 9:30 en 's avonds om 6:30 voor u voor te gaan dominee C. Oorschot uit Stellendam. In de avonddienst zal er aandacht besteed worden aan de opening van het winterwerk. Na de avonddienst is er een preekbespreking met de jeugd. De eerste collecte is die zondag bestemd voor de kerkvoogdij en de tweede collecte voor de predikantsplaats. Donderdagavond hoopt de kerkenraad te vergaderen. Diezelfde avond komt ook de vrouwenvereniging bijeen om 7:45. Nieuwe leden zijn van harte welkom. Dit zo de Heere wil. En wij leven verder wordt u bekendgemaakt dat de catechisaties beginnen op dinsdag 3 oktober aanstaande. Laat ons deze dienst aanvangen. Onze hulp en onze enige verwachting is in de naam des Heren, die hemel en aarde gemaakt heeft, die de trouw bewaart van geslacht tot geslacht, ja tot in eeuwigheid, en die nooit laat varen de werken zijner handen. Amen. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen der aarde. Amen. Kom gemeente, laat ons samen zingen uit Psalm 36... Psalm 36 en daarvan het... Nee, dat kan niet, het tiende vers. Psalm 68. Psalm 68, het tiende vers. Geloof, zij God, met diepst ontzag, hij overlaat ons dag aan dag met zijn gunst bewijzen. Psalm 68, vers 10. Gemeente, ook vanmorgen stellen wij ons voor de spiegel van Gods heilige wet, waarna we aansluitend zingen uit Psalm 29, het laatste vers. Loof den Heer die wonderen werkt, Israël zijn volk versterkt, hem die Jacobs heilig kroost, zegenen zal met vrede en troost. Psalm 29, vers 6, nadat we met eerbied en aandacht geluisterd hebben naar de heilige wet des Heren. Toen sprak God al deze woorden, zeggende: Ik ben de Heere, uw God, die u uit Egypteland, uit het diensthuis uitgeleid hebt. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, noch enige gelijkenis maken van hetgeen dat boven in de hemel is, noch van hetgeen dat onder op de aarde is, noch van hetgeen dat in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, noch hen dienen. Want ik, de Heere, uw God, ben een ijverig God, die de misdaad der vaderen bezoek aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten, en doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heeren uw Gods niet ijdel gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdel gebruikt. Gedenkt de Sabbatdag dat gij die heiligt. Zes dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen, maar de zevende dag is de Sabbat des Heeren uw Gods. Dan zult gij geen werk doen. Gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in zes dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en alles wat daarin is. En hij rustte ten zevende dagen. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde dezelfde. Eert uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan. Gij zult niet echtbreken. Gij zult niet stelen. Gij zult geen vals getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren uw naasten huis. Gij zult niet begeren uw naasten vrouw. Nog zijn dienstknecht, nog zijn dienstmaagd, nog zijn os, nog zijn ezel, nog iets dat uw naasten is. Amen. Wij openen Gods heilig en onfeilbaar woord in het Oude Testament, in het eerste boek van de Koningen, daarvan het 19e hoofdstuk, waar wij lezen vanaf vers 9 tot en met 18. Wij noemden nu 1 Koningen 19, van vers 9 tot en met 18, waar wij Gods woord samen lezen. En hij kwam aldaar in een spelonk en vernachtte aldaar. En ziet, het woord des Heeren geschiedde tot hem en zeide tot hem: Wat maakt gij hier, Elia? En hij zeide: Ik heb zeer geijverd voor de Heere, de God der Heerscharen, want de kinderen Israëls hebben uw verbond verlaten, uw altaren afgebroken en uw profeten met het zwaard gedood. En ik alleen ben overgebleven en zij zoeken mijn ziel om die weg te nemen. En hij zeide, ga uit en sta op deze berg voor het aangezicht des Heren. En ziet, de Heere ging voorbij. En een grote en sterke wind scheurende de bergen en brekende de steenrotsen voor de Heere henen. Doch de Heere was in de wind niet. En na deze wind een aardbeving. De Heere was ook in de aardbeving niet. En na de aardbeving een vuur. De Heere was ook in het vuur niet. En na het vuur het zuizen van een zachte stilte. En het geschiedde als Elia dat hoorde, dat hij zijn aangezicht bewond met zijn mantel en uitging en stond in de ingang der spelonk. En ziet, een stem kwam tot hem die zeide, wat maakt gij hier, Elia? En hij zeide, ik heb zeer geijverd voor de Heere, de God der Heerscharen, want de kinderen Israëls hebben uw verbond verlaten, uw altaren afgebroken en uw profeten met het zwaard gedood. En ik alleen ben overgebleven, en zij zoeken mijn ziel om die weg te nemen. En de Heere zeide tot hem, ga, keer weder op uw weg, naar de woestijn van Damascus, en ga daarin, en zalf Azaël ten koning over Syrië. Daartoe zult gij Jehu, de zoon van Nimsi, zalven ten koning over Israël. En Elisa, de zoon van Safat, van Abel-Mehola, zult gij tot profeet zalven in uw plaats. En het zal geschieden dat Jehu hem, die van het zwaard van Azaël ontkomt, doden zal. En die van het zwaard van Jehu ontkomt, die zal Elisa doden. Ook heb ik in Israël doen overblijven 7000. Alle knieën die zich niet gebogen hebben voor Baal. En alle mond die hem niet gekust heeft. Tot zover de schriftlezing. Wij doen voorbeden vanmorgen voor de kleine Bastiaan Donselaar, die afgelopen week enkele dagen voor onderzoek moest worden opgenomen in het ziekenhuis. Ook doen wij voorbeden voor Esther de Lange, die deze week in het ziekenhuis enkele onderzoeken moet ondergaan. En ook voor mevrouw Flikweert, die in de afgelopen week, kort na het overlijden van haar zus, nu ook haar zwager moet missen. Laat ons Gods aangezicht zoeken in het gebed. Heere, als u ons samenbrengt deze morgen in uw huis, dan hebt u daar uw wijze bedoelingen mee. Heere, dan kan er heel veel in ons leven gebeuren dat schokkend is en dat ook bij anderen verwondering wekt. Maar juist deze morgen gebeuren er wonderlijke dingen, want waar uw woord ontvouwd wordt, waar u nog tot ons wil spreken, Heere, waar u een boodschap aan de deur van ons hart neerlegt, een boodschap van wet en evangelie, daar gebeuren pas opzienbarende dingen. Heere, het is toch een wonder als u ons nog wil ontmoeten, als u nog met ons van doen wil hebben. Want wie van ons kan dat verdiend hebben? Waar onze gerechtigheden zijn als een wegwerpelijk kleed, moeten wij zeggen ook deze morgen, Heere, als u met ons in het gericht zou treden en onze zonden gadeslaan, wie zou dan bestaan? Heere, dan zouden wij het verdiend hebben als u ons voorbij zou gaan. Als u ons zou laten liggen in onze zonde en afval, in ons verderf waar wij ons moedwillig in gestort hebben. Maar Heere, dan bent u een God vol van genade en barmhartigheid. En dan gaat u nog door met uw werk door uw evangelie in deze wereld te zenden. Waar u toch zeer goede tieren boodschappers zendt van deze zeer blijde boodschap. En waar u uw geest nog wil paren aan dat woord, op dat zondaars leren buigen. De wapens uit handen leren geven, op dat koning Jezus zal regeren in ons hart en in ons leven. Heere, wij bidden dan ook van u, wil ook deze morgen nog door woord en geest krachtige dingen doen. Het rijk van Satan afbreken en uw koninkrijk bouwen en uitbreiden. Wil nog jongeren, maar ook ouderen te sterk worden en laat ze toch zien dat de dienst van Koning Jezus een heerlijke dienst is. Heere, laat ons zien dat de wereld ons bedriegt, opdat we de realiteit zouden gaan beseffen van een wereld die meer en meer in verval raakt en haar einde nadert. Tenminste, wat deze bedeling aangaat waarin we leven, Heere, want eens zullen alle dingen nieuw worden. Heere, daarna hebben we niet een theologie aan van de verwoesting, maar wel van de voltooiing. Want straks zullen alle dingen zijn zoals u het gewild hebt. Zal alles gaan naar die nieuwe toekomst. Maar dan die grote vraag, mogen we daar ook deel van uitmaken? Mogen we weten een onderdaan van Koning Jezus te zijn, gekocht door zijn dierbaar bloed? Heere, we bidden ook van u, geef dat ook deze morgen uw woord mag klinken. En wil ons zondags versterkt worden, omdat zij zien, Heere, wat er nu in u te vinden is. Heere, zo bidden we van u om een zegen, om de opening van uw woord, om de verlichting van de Heilige Geest, niet alleen voor de hoorders, maar toch ook in bijzonder voor uw knecht. Wie is tot deze dingen bekwaam? Elia kwam onder de jeneverstruik terecht. Een aardenvat. En uw kracht werd in zijn zwakheid volbracht. En daarom wij bidden ook van u, Heere, wil ons ook deze morgen bijstaan. Ter rechter en ter linkerzijde ons ondersteunen, de woorden in de mond leggen. En dan weet u hoe we opgekomen zijn om ons onder dit woord ook neer te zetten, of er ook een verlangen was om uw stem te mogen horen. Heere, een dorst naar de levende God en een honger naar het woord dat alleen maar ons hart kan vervullen. Heere, wellicht was het ook anders. Zijn we als gaan gewoonte opgegaan onder uw woord, naar dit bedehuis. Een goede gewoonte, maar toch maak het vanmorgen anders, opdat ons hart gaat schreeuwen naar de levende God. En wij ook werkelijk de gemeenschap met God door Christus mogen leren kennen. Waar u overkomt, waar u alles meebrengt. Waar ons hart vervuld wordt met een wonderlijke vrede die alle verstand te boven gaat. Heere, wil zo nog wakker schudden, zij die in slaap liggen, een doodslaap. Heere, waar als u ons niet doet ontwaken, dat we straks ook zullen ontwaken in een vreselijke plaats. Heere, laat het aan deze zijde van het graf gebeuren, opdat we werkelijk onze rechter om genade zullen bidden, u aan zullen roepen als een waterstroom. Dan brengt u het woord van het evangelie zo dichtbij. Heere, doe het ons verstaan, dat er een weg geopend is, dat voor uw genade troon door het bloed van Jezus. Want we zijn zo dwaas, Heere, als we onrustig worden. Als we weten dat het goed moet komen tussen u en tussen ons. Heere, dan weet u dat we van nature geneigd zijn om onszelf voor u op te poetsen. Om allerlei wegen te vinden om u te behagen. Met onze gebeden, met onze offers, met onze nederige gestalten. Maar we bidden van u, Heere, leer ons toch dat het enige offer van Christus alleen voor onze zonden kan gelden. Opdat we als een bedelaar voor uw aangezicht zouden komen te staan, om de hand op het lam te leggen. Verheerlijk zo uw naam in ons leven. En laat ons zien, Heere Jezus, dat u een volkomen zaligmaker bent. Wellicht zijn er in ons midden die ermee worstelen. Die alleen maar tekorten bij zichzelf waarnemen. Heere, dan bidden we van u, leer ons dan om de toevlucht te nemen tot u. Met al onze zonden, met al onze ellende. Want dan is er bij u toch een bewogen hart. Ja, bij u zijn ingewanden rommelend van ontferming. Heere, u bent het die op aarde met tollenaren en zondaren aanzat. En ons behoud op het oog hebt. En ons toeroept, komt herwaars allen tot mij die vermoeid en belast zijt. Ik zal u rust geven. Heere, die wonderlijke rust. Die ons hart alleen maar vindt, Heere, als het mag rusten en steunen op het borgwerk van de Heer Jezus Christus. Ze mogen zakken en zinken op dat ene fundament dat gelegd is. Heere, leer ons zo om alles alleen maar in Hem te zoeken. De schoonste van alle mensenkinderen. Die dood geweest is en leeft. En zit aan vaders rechterhand en altijd leeft om voor ons te bidden. Heere, zie ons zo aan in de Zoon van uw liefde. Ook deze morgen ga nog tussen de rijen door. En wil zo nog, Heere, grote dingen doen. uw naam tot eer. Wees ook met hen die er niet kunnen zijn, waar er zorgen zijn. Heren, zo hebben we gehoord van de kleine Bastiaan in het ziekenhuis geweest. En toch, het mag weer beter gaan. Dan heb u ook daarin nog weer betoond dat u goed en nabij wilt zijn. Dat u geen lust hebt in onze dood. Geef die ouders de dankbaarheid in hun hart te gevoelen. Maar tegelijkertijd ook, heren, dat ze met hun kind ook uw aangezicht mogen zoeken. Ook als het gaat om de eeuwigheid. Want één ding hebben we toch nodig. Niet alleen dat we geboren zijn, maar dat we ook wedergeboren worden. Tot een levende hoop door de opstanding van Jezus Christus. Heren, wil daartoe ook deze morgen uw woord gebruiken als een zaad van wedergeboorte. Een onvergankelijk zaad, opdat we zouden leven tot in alle eeuwigheid. Ook andere namen zijn genoemd. We denken aan Esther. Wil ook haar goed en nabij zijn. Geef haar naar haar lichaam en naar haar geest wat ze nodig heeft. Maar bovenal dat enige nodig. Om aan uw voeten te mogen zitten. En van uw woorden te mogen leven. Heren, zo bidden we ook voor mevrouw Flikweert. Ook haar naam is al genoemd. Heren, waar ze voor de tweede keer met een pijnlijk verlies geconfronteerd wordt. Wilt u balsem gieten in de diep geslagen wonden. En geef ook dat dit sterven geheiligd mag worden aan ons hart. Dat we zullen bedenken, heren, wat nodig is tot onze eeuwige vrede. Onze dagen zijn slechts een handbreed gesteld en wij vliegen daarheen. Eén ding is nodig, dat wij onze dagen leren tellen, een wijs hart bekomen. En dat onze verwachting en onze hoop mag zijn op de levende God, die zijn volk nimmer zal begeven, nog verlaten. Heren, zo doen wij voorbeden voor heel deze gemeente, wie we dan ook zijn. Wees met de kerkenraad. Geef ook hen wijsheid in alle opzichten als er straks weer een kerkenraadsvergadering zal zijn. Wees met de jonge mensen, wees met de ouderen. Wees met ons land en volk, zo diep in verval. Steeds verder zinken we weg in het moeras van zonde, schuld, ongeloof, bijgeloof. Maar nochtans, heren, u bent toch nog steeds dezelfde, wil nog geven een reformatie, een opwekking. Opdat uw naam nog weer gepredikt mag worden vanaf vele kansels. En opdat er weer gesproken mag worden van uw goedheid, waar we toch ook van gezongen hebben vanmorgen. Heren, uw goedheid die is hemelhoog en uw waarheid tot een wolkenboog. Laat het ook in onze land gezien mag worden, opdat er weer eer mag wonen. Heren, wees zo ook met de regering, waar er ook zoveel gebeurd is. Prinsjesdag ligt achter ons. Heren, dan mag het economisch goed gaan. Maar als we toch op tal van andere zaken letten, de geestelijke armoede, heren, wil geven dat daar ook goede dingen over gezegd zouden mogen worden. En dat wij werkelijk daarmee te worstelen kregen. Wees zo met onze koningin. Maar ook met die ministers, het kabinet, waar er ook twee afgetreden zijn. We leggen het alles in uw handen. Heren, als u met ons zou doen naar onze zonden, ach, wie zou dan kunnen bestaan? Maar wil zo nog redenen nemen vanuit uzelf. En gedenken in de toren des ontfermens. Heren, zegen ons zo tezamen. Niet omdat we dat verdienen, maar alleen om Christus wil bidden wij dit van u. Amen. Gemeente, wie van ons kan in zichzelf voor God bestaan? Niemand. Geen sterveling. Geen mens kan God zien en leven. God is immers volkomen heilig. Kan met de minste zonde geen gemeenschap hebben. En wij zijn onheilig. Besmeurd en vervuild vanwege de zonde die ons altijd weer aankleeft. En elke zonde roept Gods rechtvaardige toorn op. En toch, wat nu onmogelijk is vanaf onze kant, heeft God zelf mogelijk gemaakt. God wil nog zondaren ontmoeten. En het kan ook. Het kan alleen door hem. Wiens bloed reinigt van alle zonden. Het kan alleen om Christus wil. Hij is de weg tot God. En buiten Christus is er geen weg. geen enkele toegang. Ook dat zullen wij vanmorgen horen, waar wij Elia, de man Gods, ontmoeten bij de berg Horeb. En dan willen we stilstaan bij datgene wat daar plaatsvond. En we nemen dan als tekst het laatste vers dat we gelezen hebben, 1 Koningen 19, vers 18, waar we dan horen: ook heb ik in Israël doen overblijven 7000, alle knieën die zich niet gebogen hebben voor Baal, en alle mond die hem niet gekust heeft. Elia bij de Horeb. In de eerste plaats denken we erover na hoe hij daar kwam. In de tweede plaats denken we na over het onderwijs dat hij daar ontving. Wonderlijk onderwijs. En in de derde plaats zullen we ook zien dat Gods werk doorgaat. Maar voordat we daar verder bij stilstaan, gaan we zingen uit Psalm 79, vers 1 en vers 4. Getrouwe God, de heidenen zijn gekomen. Zij hebben stout uw erfland ingenomen. Jeruzalem, de tempel, uw altaren ligt al verwoest door die geweldenaren. En gemeente, in de dienst der offeranden zullen de volgende collecten gehouden worden. Vandaag is de eerste collecte bestemd voor de kerkvoogdij en de tweede collecte voor het solidariteitsfonds. De opbrengst van de zendingsbussen in de maanden oktober, november en december zullen bestemd zijn voor de stichting Stefanos. De Heere zegenen u en uw gaven. Wij zingen uit Psalm 79 en daarvan het eerste en ook het vierde vers. Gemeente, als wij vanmorgen Elia, de man Gods, bij de Horeb ontmoeten, dan gaan onze gedachten al gauw terug naar een andere man Gods, die ook eens 40 dagen en 40 nachten verbleef op de Sinaï. Mozes. Hij weigerde een zoon van Farao's dochter genaamd te worden, omdat hij liever met het volk van God kwalijk behandeld werd dan voor een tijdige genieting der zonde te hebben, want hij zag op de vergelding des loons. Hij was het die het volk van Israël geleid heeft vanuit Egypte en gebracht tot voor de poorten van het land van Kanaan. Mozes, ook hij verbleef op de Horeb. En Mozes had zo'n nauwe omgang met God. Hij verkeerde zo dicht in zijn nabijheid, zodat er ook een verlangen in zijn hart opkwam. Toen hij daar was op de Horeb, toen brak er een moment aan waar hij tegen de Heere zei: toon mij nu uw heerlijkheid. Mozes verlangde om de heerlijkheid van God te mogen zien. Is dat ook jouw verlangen? Uw verlangen. Soms zomaar, terwijl je onder de preek meeluistert, maar er een groot verlangen in je hart komt: Heere, laat mij toch iets van uw heerlijkheid zien. Iets van uw schoonheid, iets van uw liefde ervaren. Dat ik uw stem mag horen. Zo was het wel bij Mozes. Hij wilde zo dicht mogelijk bij God zijn. Maar, zei de Heere, gij zoudt mijn aangezicht niet kunnen zien, want mij zal geen mens zien en leven. Het kan niet. En toch, het werd mogelijk. De Heere zorgde ervoor dat het toch kon. Want, zegt de Heere, er is een plaats bij mij, Mozes. God zoekt en vindt een plaats van ontmoeting. Er is een plaats bij mij. Daar zult gij u op de steenrots stellen. En wellicht weten we hoe het verder ging. Mozes, die de andere dag bij de berg moet opklimmen nadat hij 2 nieuwe stenen tafelen uitgehouwen heeft. En dan moet hij zich op de steenrots stellen. Ja, hij moet zich in de kloof van de steenrots stellen. En dan overdekt God hem met zijn hand. En dan gaat God aan hem voorbij. En dan laat God zijn achterste delen aan Mozes zien. Niet het brandpunt van zijn heerlijkheid. Dat kan Mozes nu nog niet dragen. Maar we zouden kunnen zeggen de rand. Net als dat je niet in de zon kunt kijken. Maar als hij nou 's avonds ondergaat en je ziet dan die gouden gloed. Ja, zo heeft Mozes ook de achterste delen van Gods heerlijkheid gezien. Net als een koning die voorbij schrijdt, gehuld in zijn kleed, en je ziet hem nog net op zijn rug. Het achterste van zijn kleed. Dus niet het brandpunt, maar wel de rand, de achterste delen van God. En Mozes, hij is in de steenrots. En God overdekt hem met zijn hand. En zo wordt hij niet verteerd. En gemeente, wie is dan die steenrots? Verwijst die steenrots ons dan niet naar de Heere Jezus Christus? Wees mij een rots om in te wonen. Een schuilplaats waar mijn hart steeds toevlucht vindt in smart. Vaste rots van mijn behoud als de zonde mij benauwt. Hoe vaak komen we dat beeld in de Heilige Schrift niet tegen? En is het ook niet de apostel Paulus die ook werkelijk het verband legt als hij zegt: en de steenrots was Christus. Mozes in de steenrots. En alleen zo kan hij bestaan voor de heilige, volmaakte God. En dat geldt eigenlijk ook voor Elia. Elia op zichzelf bezien is volgens de apostel Jacobus ook een mens van gelijke bewegingen als wij. Elia is ook een man van vlees en bloed.
En nu zien wij dat ook Elia vernacht op de berg Horeb in een spelonk. En hij kwam, zo begon onze schriftlezing, al daar in een spelonk en vernachtte al daar. Zou dat dezelfde spelonk geweest zijn als waar Mozes ook in verkeerd heeft? We weten het niet, er zijn verklaarders die zeggen dat daar in die streken maar heel weinig spelonken zijn te vinden. Dus het zou kunnen, maar verder laten we dat maar rusten, want de Bijbel vertelt het ons niet. Maar het zou goed kunnen. Niemand kan het met zekerheid zeggen, toch denk ik wel dat Elia ook aan Mozes gedacht heeft. Nu, als Elia in deze spelonk vernacht, dan komt de Heere God. En hij spreekt tot zijn knecht. Wat maakt gij hier, Elia? Wat doe je hier, Elia? Dat is een belangrijke vraag, vooral ook voor een knecht van God. De Heere zendt immers zijn knechten waarheen hij wil en wanneer hij wil. Nu, Elia, toen je naar de Bekrit ging, toen heb ik je gestuurd. En toen je naar die weduwvrouw van Sarfat ging, toen heb ik je ook gestuurd. Maar nu, waarom ben je hier? Nu, wij weten natuurlijk wel, en ook onze jongens en meisjes, dat Elia inmiddels veel meegemaakt heeft. Hij heeft daar gestaan, als een man van graniet, zouden we zeggen. Op de Karmel, tegenover dat ganse volk en die 450 Baalprofeten. En hij was niet bang. Hij heeft ze aangesproken. Hij heeft ze als het ware uitgedaagd. Laten we maar een altaar bouwen. Een altaar voor Baal en een altaar voor Yahweh. En dan zullen we zien wie de levende God is. Want die God die antwoordde vuur, die zal God zijn. En God heeft geantwoord. Toen Elia in gebed ging, zo eenvoudig, zo heerlijk, zo eerbiedig, bij het altaar. Maar zo alleen kunnen we in gebed gaan. Op grond van het offer tot God komen. Dan antwoordt God door vuur. En het volk heeft geroepen. Als één man, de Heere is God, de Heere is God. En toen dacht Elia, nu begint de reformatie. Maar in plaats van een reformatie kreeg hij een ander bericht, een doodsbedreiging. Eén vrouw heeft het op zijn leven gemunt, Izebel, een geboren dienares van Baal. Maar Elia zal toch niet bang zijn? Jawel. We lezen in de schrift dat hij vluchtte voor zijn leven. Hij maakt zich uit de voeten, hij trekt het land door en komt uiteindelijk in de woestijn terecht. Onder de jeneverboom. En nu vraagt de Heere, wat maakt gij hier, Elia? En dan moeten we ook weer niet al te gauw zeggen dat de Heere hier zijn knecht zou verwijten. Dat doet de Heere niet. Het is een vraag vol liefde en bewogenheid. De Heere weet wel hoe het met zijn knecht gesteld is. Want ook daaronder in de jeneverboom, ook toen heeft de Heere Elia niets verweten. Nee, er was wel een engel die hem wakker gestoten heeft. Waar er een koek gebakken was. Op kolen en een fles water. Sta op, eet. Want de weg zou voor u te veel zijn. Dus de Heere wil het goede voor zijn knecht zoeken. De Heere weet wel hoe moeilijk of Elia het heeft. Hoe ben je hier toch gekomen? Wat is er toch eigenlijk aan de hand? Nu, dat kan Elia wel vertellen. Hij steekt van wal en het lijkt net alsof het gaat om een geleerd lesje. Vele dagen heeft hij door de woestijn getrokken. Hij heeft erover nagedacht en alles nog eens een keer op een rij gezet. En hij kwam er niet meer uit. Het kwam hem steeds voor ogen. Heere, ze hebben uw verbond verlaten. Uw altaren afgebroken. En uw profeten gedood. En ik alleen ben overgebleven en nu zoeken ze ook nog mijn ziel. Het rolt er maar uit in één relaas. Het zit hem hoog. Elia kan er niet meer tegenop. Hij was zelfs zo ver gekomen dat hij tegen God gezegd had, het is genoeg. Neem nu mijn ziel maar weg. Behoud, o Heer, wil ons ter hulpe komen. Daar het volk ontbreekt dat lief en vree betracht, de trouw bezwijkt. En het getal der vromen nog kleiner wordt in het menselijk geslacht. Zo zag Elia het. Waar hij ook naar keek en hoe hij ook nadacht, hij kon niet anders dan alleen maar een klaagzang zingen. Nee, het was geen Jona's vlucht. We kunnen niet zeggen dat Elia uitdrukkelijk tegen het bevel van God ingegaan is. Maar het was wel een vlucht vanuit moedeloosheid. Waar ook het ongeloof een rol in speelt. En nu moet Elia terechtgebracht worden. Hij wordt door de Heer onderwezen. En dan gaat de Heer zijn knecht onderwijzen. Maar de Heer doet dat op een hele wonderlijke wijze. Elia die zijn hart voor de Heer uitstort. En de Heer die zijn knecht gaat onderwijzen. Kijk, hoe of uw gesteldheid er dan ook is. En wat of u dan ook meegemaakt heeft. Maar de Heer wil wel dat we ons hart voor hem uitstorten. En dat we eerlijk zeggen hoe het er nu voor staat. Dat deed Elia dan toch maar wel. Hij hulde zich niet in een stilzwijgen. Nee, hij vertelt eerlijk wat hem op het hart ligt. Ik heb zeer geijverd voor de Heer der Heerscharen. Nee, dat was geen hoogmoed. Dat was ook zo. De dienst van de Heer was ook een liefdesdienst voor hem. Hij kon ook zeggen met de dichter: uw liefdesdienst heeft mij nog nooit verdroten. En de ijver van uw huis heeft mij verslonden. Zeker. Maar wat is nu het resultaat? En Elia, hij kan niet meer, want als hij terugziet op zijn ambtsbediening, dan heeft hij momenten gehad waar hij met goede hoop vervuld was. En nu zijn hoop lijkt totaal de bodem ingeslagen te zijn. Als hij nu de balans moet opmaken, dan kan hij niet anders zeggen dan: Heere, het is uitgelopen op één grote mislukking. Ik heb geijverd. Ik heb gedaan wat mijn hand vond om te doen. Want u bent toch de enige ware God. En daar op de karmel leek het zo goed te gaan. En nu dan? Nu lijkt alles nog te mislukken. Het verbond verlaten. De altaren afgebroken. De profeten gedood. En nu zoeken ze mijn ziel. Grote dingen gebeurd. Opzienbarend, indrukwekkend. Het vuur is immers van de hemel gekomen. En niet alleen vuur. Maar ook regen. Na 3 jaar en 6 maanden. Op het gebed van Elia kwam er weer regen. Na jarenlang droogte. Grote dingen had God gedaan. En nu Elia, daar ligt hij. Daar zit hij. In de spelonk. Daar op de Horeb. Hij weet het niet meer. Hij krijgt het niet meer op een rij. En voor het gemak vergeet hij maar dat Obadja 100 profeten verborgen had. Kijk, zo is altijd nog weer het ongeloof. Als het je in zijn greep heeft, dan zie je alleen maar het negatieve. Zo was het nu met Elia. Maar hij stort zijn hart voor de Heer uit. Dat is de weg. Misschien zijn er ook wel vanmorgen in mijn midden. Ook zo moedeloos zijn. En dan zegt de Heer: stort nou je hart maar voor mij uit. Wat doe je nou vanmorgen hier? Wat maakt je? Wat is er met je aan de hand? Vertel het dan maar aan mij. Al is het dan een onsamenhangend verhaal. Al is het dan 1 grote klacht. Maak het maar aan mij bekend, zegt de Heer. Want het is niet alleen moedeloosheid ook bij Elia. Het is ook niet alleen ongeloof. Maar er zit ook verdriet achter. Een diep verdriet. Het gaat hem immers ter harte. Als hij denkt aan zijn volk. Hoe ze de Heer verlaten hebben. En wie God verlaat, die heeft smart op smart te vrezen. Er zit een diep verdriet achter, zoals ze dat ook in Psalm 79 tegenkwamen. Getrouwe God, de heidenen zijn gekomen. Ze hebben stout uw erfland ingenomen. Jeruzalem, de tempel, uw altaren. Het ligt al verwoest door die geweldenaren. Dat ging hem aan zijn hart. Kennen wij dat ook? Als wij om ons heen zien. En de krant lezen en ontwikkelingen zien in de maatschappij. Heb je dan ook soms die diepe pijn in je hart? Waar ons land steeds meer achteruit holt. De secularisatie schrikbarende vormen aanneemt. Meer en meer kerken worden gesloten. Zal de Heere dan zijn kandelaar wegnemen en straks weren van zijn plaats en zullen wij weer verzinken in de nacht van het duistere heidendom? Ook wij hebben het verbond verlaten, de altaren afgebroken en zo de ware dienst van God verder en verder uitgehold en afgebroken. Vandaar Elia, een man met een diep verdriet in zijn hart. Maar de Heere gaat hem onderwijzen. En hij ontvangt aanschouwelijk onderwijs. Want Elia moet toch leren, al zijn de omstandigheden moedbenemend, dat de Heere doorgaat met zijn werk. Er gaat iets gebeuren. En ook de omstandigheden daarvan doen ons weer herinneren aan Mozes. Want dan zegt de Heere tegen zijn knecht Elia dat hij de spelonk uit moet komen en dan moet hij staan op de berg. Ga uit, vers 11, en sta op deze berg voor het aangezicht des Heeren. De Heere wil eigenlijk zeggen tegen Elia, er is een plaats bij mij, daar moet je staan. Daar zult gij u op de steenrots stellen. Maar dan gebeurt er iets. Want Elia is waarschijnlijk dus naar buiten gegaan op het bevel van God. Maar zeer waarschijnlijk ook weer naar binnen gegaan. Want straks, in vers 13, dan lezen we opnieuw dat hij naar buiten ging. En het geschiedde als Elia dat hoorde dat hij zijn aangezicht bewond met zijn mantel en uitging en stond in de ingang der spelonk. Dus in eerste instantie is Elia naar buiten gekomen en hij is als het ware weer teruggedreven. De spelonk in. Want wat gebeurt er dan? Er gebeurt iets ontzettends. Geweldige natuurverschijnselen vinden plaats. En dan lees ik in mijn Bijbel, en de Heere ging voorbij. En als we dat nauwkeurig bestuderen vanuit de grondtekst, dan zouden we waarschijnlijk moeten vertalen, de Heere stond op het punt om voorbij te gaan. Dus let op, de Heere, Yahweh, de levende God, de God van Abraham, Isaac en Jacob, staat op het punt om voorbij te gaan. En wat gebeurt er dan? Dan steekt daar een buitengewoon hevige storm op. Een orkaan van ongekende omvang. Een allesverwoestende orkaan. Want die orkaan is zo hevig dat de rotsen aan het rollen gaan. Ja, er staat in de Bijbel dat de orkaan zo hevig was dat de bergen scheurden en de steenrotsen werden verbroken. Dus wat daar gebeurd is in de woestijn was werkelijk onheilspellend te noemen. Elia daar in de wildernis, heel alleen. En dan breekt daar dat natuurgeweld los. Hemel en aarde zijn in beweging. Verpletterend stotten de rotsen omlaag. En de bergen scheuren. Stel u zich eens voor. Daar in dat ruige landschap. En dan gebeurt dit. Elia in de spelonk. En hij hoort dat natuurgeweld om zich heen. En weet je wat ik dan lees? En daar gaat het natuurlijk om. Doch de Heere was in de wind niet. God stond op het punt om voorbij te gaan en toch, als deze storm losbreekt, dan is de conclusie, de Heere was in de wind niet. En dan het tweede, gemeente. Want er gebeurt nog meer. Het blijft niet alleen bij een orkaan, nee. Er vindt ook een aardbeving plaats. De bergen schudden op hun grondvesten. Maar ook in de aardbeving kwam God niet voorbij. En daar blijft het ook niet bij. Nee, er gebeurt nog meer. Want wat lees ik dan in mijn Bijbel? En na de aardbeving een vuur. Waarschijnlijk moeten we dan denken aan het hemelvuur. Donderen en bliksemen in het rond. Heel de wereld lijkt ermee vervuld. Vuur. Het vuur schiet van de hemel naar de aarde. En ook de Heere was in het vuur niet. Storm, aardbeving en bliksemvuur. Een huiveringwekkende belevenis in de woestijn. Ontzagwekkend. Wie zou niet beven, gemeente? Zou jij ook niet bang zijn als dit zou gebeuren? Je gaat toch beven als een rietje. Misschien zijn wij al bang als de lucht donker wordt en dat je denkt van oei. Zwaar weer op til. En gelukkig kennen wij dat niet, een aardbeving. Maar toch, als je de foto's in de krant ziet en de nieuwsberichten hoort, dan weet je toch wel dat een aardbeving vreselijke gevolgen heeft. Wat moet dat vreselijk zijn als je dat meemaakt? En waar het hier ook gaat over hemelvuur, nu reken er maar op dat het werkelijk ontzettend angstige beleving is geweest. Maar toch, wat heeft de Heere hier nu mee bedoeld? Wat heeft dit nu te zeggen? Kan het ook in mijn leven plaatsvinden, een aardbeving? Ik denk het wel. Er zijn er genoeg die weten van een aardbeving in hun leven. Dan wellicht niet letterlijk, maar wel figuurlijk bedoeld. Of niet? Als er een ernstige tijding komt. Als je te horen krijgt dat je ongeneeslijk ziek bent. Wordt dat niet ervaren als een aardbeving? Heel je leven op zijn kop. Waar je uit het lood geslagen bent. Waar je echt niet meer weet waar je het zoeken moet. Wat een ellende in deze wereld. Ze staat er bol van. Je weet niet waar je beginnen moet. Zoveel ellende. Wat gebeurt er al niet in deze wereld? Rampen die ons treffen. De herdenking van 11 september 2001 ligt nog maar net achter ons. Bijna 3000 mensen. Een dag die niemand zal vergeten van ons. En de meesten weten nog precies waar ze op dat moment waren. Heeft diepe indruk gemaakt, toch? Vreselijk. Ontzettend. Dus wat kan er al niet gebeuren, ook in ons leven? Bovendien, er kan ook een storm van binnen opsteken. En een aardbeving van binnen plaatsvinden. En het vuur kan mij ook van binnen slaan. Als ik wakker word geschud door God. Op welke wijze dan ook. En als ik ga beseffen dat wanneer ik onbekeerd sterf, dat ik dan voor eeuwig moet omkomen. En die angst daarvan kan mij als op de rand van de afgrond brengen. Ja, dat kan. En toch, als we van al deze vreselijke dingen horen en lezen, dan staat er uiteindelijk, God kwam er niet in mee. Kijk, de Heere kan het gebruiken in ons leven om ons wakker te schudden, om ons aan te zetten, om de toekomende toren te ontvlieden. Maar let erop, rampen op zichzelf beschouwd en zware overtuigingen op zichzelf beschouwd brengen ons niet altijd per definitie bij Christus. Was Kain niet overtuigd van zijn schuld? Mijn zonden zijn groter dan dat ze vergeven kunnen worden. Was Judas in zekere zin niet overtuigd van zijn schuld? Ja, zegt u misschien, ontkent u daarmee dan de noodzaak van het voorbereidende werk van de wet in de mensenleven? Nee. Dat is noodzakelijk voor zover God het nodig acht. Maar dat is niet altijd zaligmakend. Het werkt veelal juist verharding in de hand. Sommige mensen maken veel mee. Ontzettend veel. Veel meer dan dat u ooit mee zult maken. Maar waar brengt het ze? Nu 3 keer dit natuurgeweld, gemeente. Maar de nabijheid van de Heere wordt erin gemist. Tekenen die ons ook weer herinneren aan de wetgeving op de Sinaï. Daar stond het volk van verre. En als ze naar de berg keken, dan zagen ze donderen en bliksemen. Ik lees er in de Bijbel dat ze donder en bliksemen zagen en een zware wolk en het geluid van een zeer sterke bazuin. Zodat al het volk verschrikte dat in het leger was. En waar roepen ze dan? Dan roepen ze als één man, al wat de Heere zegt, dat zullen we doen. Misschien ben je ook wel eens bang en angstig. En beloof je ook van alles aan God? Omdat je het zo benauwd hebt. En misschien ben je wel ziek geweest en heb je beloofd aan de Heere, als u me weer beter maakt, dan ga ik natuurlijk heel anders leven. Dan ga ik u dienen. En wat is er van terecht gekomen? Het volk heeft het ook beloofd toen ze het moeilijk hadden en toen ze bang waren. En om dan even terug te gaan naar dat gebeuren op de Karmel, waar Elia bij stond. Het vuur van kwam van de hemel. En Elia dacht, nu komen ze massaal tot bekering. Maar gemeente, dat is uitgebleven. En daarom, je kunt als prediker de wet laten horen en donderen vanaf de kansel. En het volk kan er nog verschrikt onder raken ook. Maar als ik enkel en alleen de wet preek, dan is het gevaar aanwezig dat u er onverschillig onder wordt. Of hoogmoedig, dat kan ook nog, zegt Luther. Elia kon er niet voor bestaan, dat is wel duidelijk. Elia wordt de steenrots ingedreven. Kijk, en zo mag ik wel de wet preken. En zo mag ik u wel wijzen op alle ellende in uw leven. Als het u dan maar uitdrijft naar de Heere. Met dat doel wil ik de wet hanteren. Elia in de steenrots. En om hem heen dat geweld. Dat beeld hoef ik niet verder uit te leggen, hè. Als het u dan maar uitdrijven mag tot de Christus der Schriften. Want wie de Zoon heeft, die heeft het leven. Maar wie de Zoon van God niet heeft, die heeft het leven niet. Waar de vloek van de wet in je leven gaat spreken. Zoek dan je schuilplaats in de wonden van Christus. Alleen daar ben je veilig. En nu wil de Heer laten zien hoe Hij werkt. Want na deze drie verschrikkelijke natuurverschijnselen komt er verandering. Plotseling is het over, het natuurgeweld is voorbij. De donder wordt niet meer gehoord, het vuur wordt niet meer gezien. Wel iets anders. Het geruis van een zachte wind. Een heerlijke koelte daar in die woestijn moet dat gewoon heerlijk geweest zijn. In dat ruige, onbewoonbare landschap. Een heerlijke koelte. En Elia gaat naar buiten. En daar staat hij. Hij staat daar in de ingang van de spelonk. Ja, wat doet hij? Hij neemt zijn kleed en hij slaat zijn kleed voor zijn aangezicht. Waarom? Hij mag naderen. Welzalig dien gij hebt verkoren, die gij uit al het aards gedruis doet naderen en uw heilstem horen. Dat geldt nu van Elia. Hij mag staan in de opening van de spelonk. In de ingang. En zo staat hij voor Gods aangezicht. Met zijn aangezicht bedekt. Weet u waarom? Het evangelie maakt wel vrijmoedig. Je mag er ook vrijmoedig gebruik van maken. Maar het maakt niet vrijpostig. Je staat wel op heilige grond. Dan ga je niet lacherig praten over God. Nee, zo is het bij Elia niet. Hij staat daar voor de heilige. Voor de volmaakte. Maar God wil hem ontmoeten. God komt over. Voor God staan. En niet verteerd worden. Dat is evangelie, gemeente. De verschrikkingen zijn voorbij. En alles ademt vrede. De bloemen lachen. De bomen juichen. De rotsen schitteren. De hemel is blauw. Geloof zij God. Met diepst ontzag. Hij overlaat ons dag aan dag met zijn gunst bewijzen. Dat hebben we gezongen toch? Zo was het nu. Voor God staan. En er is geen verdoemenis. De storm moet liggen. De aardbeving heeft opgehouden. En het vuur van Gods gramschap is geblust. De hitte van uw gramschap is geblust. Weet u hoe dat kan? Dat kan alleen omwille van hem die daar gehangen heeft op Golgotha. In de vlammen van Gods toorn. Waar de hitte van Gods gramschap over hem uitgegoten is. Alleen omwille van hem kan het. En daar staat Elia. En dan opnieuw die stem van God. Elia, wat maakt gij hier? Precies dezelfde vraag. En Elia geeft precies hetzelfde antwoord. Het zat hem blijkbaar zeer hoog. We zouden misschien kunnen spreken in onze tijd over een burn-out. Elia kan er bijna niet meer over denken. Hierin kunnen we toch ook zien dat Elia een mens van vlees en bloed is. Hij geeft precies hetzelfde antwoord. Ik heb zeer geijverd voor de Heere der Heerscharen. Het verbond verlaten. De altaren afgebroken. De profeten gedood. En ik alleen overgebleven. Wat zal de Heere nu zeggen? Gemeente. Geen straf, maar ook geen compliment. Wat dan wel? Een opdracht. Waarbij de Heere rekening houdt met zijn knecht. Elia, je hebt gezegd dat het genoeg was. Toch vind ik, en dat is van belang, dat het nog niet genoeg is. Maar je zal er wel op uit mogen gaan om je opvolger te zalven. Dat moet nog gebeuren. Ik heb nog werk voor je. Je bent nu nog niet uitgediend. Maar je krijgt wel het einde van de strijd in zicht. 3 opdrachten krijgt hij. Keer weder op uw weg naar de woestijn van Damascus en ga daarin en zalf Hazael ten koning over Syrië. Daartoe zult gij Jehu de zoon van Nimsi zalven ten koning over Israël. En Elisa de derde, de zoon van Safat van Abel-Mehola, zult gij ten profeet zalven. Elia moet dus naar de woestijn van Damascus. Weer naar het noorden. En dan moet hij er 3 zalven. Een heidense koning, een Israëlitische koning en een Israëlitische profeet. 3 opdrachten. En Elia heeft er maar 1 vervuld. Alleen Elisa gezalfd. Waarom dan? Toen hij dat gedaan had, toen zei God, het is genoeg. En toen heeft God hem genomen, niet alleen zijn ziel, maar God heeft hem genomen met ziel en lichaam. Op vurige paden is hij toen naar de hemel gevaren. Toen was het genoeg. En sinds die tijd mag hij triomferen. Bij God zijn. Op wonderlijke wijze ten hemel genomen, gemeente. Hij heeft dus alleen Elisa gezalfd. Maar is er nu misschien ook nog verband tussen die 3 geweldige natuurverschijnselen en deze 3 mannen die gezalfd moeten worden? Sommigen hebben dat gedacht en sommigen hebben gezegd, ja kijk, als het gaat om die orkaan, dat is Hazael. En als het gaat om de aardbeving, dat is Jehu. Zijn naam betekent ook ijveraar. En als het gaat om het vuur, dat is Elisa de profeet. Nu, dat lijkt me te ver gezocht. Zo niet, te speculatief. Toch is er wel iets van een verband. Want deze mannen, die worden immers gezonden om het volk te tuchtigen. Staat in de Bijbel. Lees maar mee in vers 17. En het zal geschieden dat Jehu hem, die van het zwaard van Hazael ontkomt, doden zal. En die van het zwaard van Jehu ontkomt, die zal Elisa doden. Dus Hazael droeg het zwaard, Jehu droeg het zwaard en Elisa droeg ook het zwaard. Een ijverige Hazael en een overijverige Jehu.
en een ijverige Elisa. En daar stond Elia. Elia, die toch ook een profeet van het gericht was. Die toch ook wonderlijke dingen gedaan heeft. Die toch ook kon zeggen, ik heb geijverd voor de Heere der Heerscharen. Maar wat werkt het uiteindelijk uit? Al die bijzondere dingen. De Heere werkt zo geheel anders. Gods werk gaat door in de stilte. En daar staat God zelf voor in. Want wat krijgt Elia tot zijn grote verbazing te horen? Ook heb ik, dat doe ik. Ook heb ik, niet dankzij Elia, of Azahel of Jehu, maar ook heb ik in Israël doen overblijven. 7000. Alle knieën die zich niet gebogen hebben voor Baal. En alle mond die hem niet gekust heeft. Elia, mijn werk gaat door. Ofschoon het waar is dat de wereld met ongerechtigheid en afgodendienst vervuld is. En ik ben de heilige. Ja, waar moeten dan heen met de worsteling van Elia? Nu Elia, wees gerust. Ik sta voor mijn eigen eer in. Mijn werk gaat door. Daar zullen weer 3 nieuwe ijveraars zijn. Om het volk te tuchtigen. Dat is waar. En dat is ook nodig. Maar God werkt zaligmakend. Hoe dan? Door woord en geest. God zal er zelf voor instaan dat zijn huis vol zal worden. En hoe doet God dat dan? Op de wijze van de storm, op de wijze van de aardbeving, op de wijze van het vuur, door middel van het zwaard. Nee, gemeente, hoe dan wel? Luister maar. Zacharia 4, vers 6. Dit is het woord des Heren. Tot Zerubabel zeggende, niet door kracht, nog door geweld, maar door mijn geest zal het geschieden, zegt de Heere der Heerscharen. Zo bouwt de Heere zijn gemeente, waar het evangelie gezaaid wordt en waar het mag vallen als een zaad van wedergeboorte in wel toebereide aarde, in de stilte, zomaar onder de preek of op je binnenkamer met je Bijbel op schoot. Er hoeft er geen aardbeving aan te pas te komen, of weet ik niet wat voor spectaculaire dingen. Nee, zegt de Heer, dat doe ik in de stilte. En mijn werk gaat door. Niet het zwaard van Elia, niet het zwaard van Azael, niet het zwaard van Jehu, die zoveel Baalprofeten omgebracht heeft. Ook niet het zwaard van Elisa, maar wel het zwaard van de geest. En dat is het woord. Is dat al gebeurd in je leven? En nu heeft God ervoor gezorgd dat zijn woord niet ledig tot hem zal wederkeren, maar doen zal wat hem behaagt. Ter dood brengen is het werk van Azael. Ter dood brengen het werk van Elia. En waar God ons confronteert met zijn heilige wet, daar blijft ook niet anders over dan de dood en het eeuwig verderf. Maar waar Christus gaat spreken, moet de wet zwijgen. Waar Jezus de weg ten leven geopend heeft in zijn dierbaar bloed. Gebaand heeft door zijn bloed. Ik maak levend. En als God rechtvaardig maakt, wie is het dan die verdoemt? Weet u nog? Toen de Heer Jezus in Samaria kwam, waar ze hem niet wilden ontvangen. En wat zeiden de discipelen dan? Laat er toch vuur vanuit de hemel komen, net als in de tijd van Elia. Dat hebben ze toch wel verdiend, dat hadden ze ook verdiend. Maar, zegt dan de Heer Jezus, ik ben niet gekomen om te verderven, maar om te behouden. Zo zendt nu Christus zijn dienaren, om u die zaligmaker te prediken, die zelf in de storm van het oordeel gestaan heeft, die zelf de aardbeving ondergaan heeft, die zelf
in het vuur van Gods toorn gehangen heeft. Opdat u vrede zou vinden in zijn bloed. God kwam voorbij in het suizen van die zachte stilte. Ken je dat in je leven? Nu zegt de Heere, ik heb er nog 7000. Die de knie voor Baal niet gebogen hebben. En die hem niet gekust hebben. Die Baal geen eerbetoon gegeven hebben. En ook geen liefdesbetoon. Maar waar het wel in hun hart leeft. Wie heb ik nevens u in de hemel? Nevens u lust mij ook niets op deze aarde. Kent u iets van dit werk van God in uw leven? Dan zijn daar misschien allerlei verschrikkingen geweest. Ze hebben u doen beven. Een ogenblik moog ons doen beven. Maar uw gunst verduurt een eeuwig leven. Waar de Heere overkwam. Waar hij alles mee bracht. Waar hij alles schonk. Om niet. Uit genade. Omdat God goed is. Zo werkt God. Niet door kracht. Nog door geweld. Maar door mijn geest zal het geschieden. Zijn naam tot eer. Amen. We gaan zingen Psalm 79, vers 7. Zo zullen wij de schapen uw weiden, in eeuwigheid uw lof, uw eer verbreiden. 79, vers 7. Gemeente, laat ons danken en bidden. Heere, we hebben gezongen van uw trouw, uw roem, uw onverwindere krachten. Wil door die kracht, op deze morgen, in ons aller hart komen. Om uw koninkrijk daar op te richten. Prins Emmanuel, rijd nog binnen op het woord van uw waarheid. Heere, opdat uw naam verheerlijk mag worden. En uw lof mag klimmen van onze lippen. Heere, heb dank voor uw woord. Waar u ons vanmorgen wilde onderwijzen. We bidden van u, geef. Dat het goede zaad gevallen mag zijn in het hart. Omdat de vrucht voor u mag zijn. Uw naam eeuwig tot eer. Wil met ons zijn als we deze plaats verlaten. Wees ook in het verdere van deze dag met ons. Bewaar ons over gevaarvolle wegen. En geef, Heere, dat we deze dag werkelijk mogen doorbrengen. Het onderzoek van uw woord.
om uw aangezicht te mogen zoeken en met elkaar te spreken over de grote daden van God. Heren, zo ziet het alles op u. En bidden wij ook van u, neem genadig weg wat niet was naar uw wil. Zie ons zo aan in de Zoon van uw liefde, om zijnentwil alleen. Amen. Gemeente, onze slotzang is uit Psalm 103, vers 5 en vers 7. Hij zal zijn volk niet eindeloos kastijden, nog eeuwig geluk zijn gramschap ons doen leiden. Hij is het die ons zijne vriendschap biedt en het zevende geen vader sloeg met groter mededogen. Psalm 103, vers 5 en 7. Gemeente, ga dan heen in vrede, draagt met u de zegen des Heren die wij in zijn naam op u leggen. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doet zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en geven u vrede. Amen.